Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 25, het eerste vers. 25 vers 1. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot. En wat er volgt, het eerste vers van Psalm 25. Schriftlezing is vanmorgen uit 1 Koningen 18, de versen 30 tot en met 46. 1 Koningen 18, vers 30 tot 46. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 25, het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoenen. Tiende vers van Psalm 25 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Vanaf vers 30. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem, en hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welken het woord des Heeren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede male. En zij deden het ten tweede male. Voorts zeide hij, doet het ten derde male. En zij deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en het stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, De Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen, en Elia voerde hen af aan de beek Kizon, en slachtte hen al daar. Daarna zeide Elia tot Agab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, er is niets. Toen zeide hij, ga weder heen, zevenmaal. En het geschiedde op de zevende maal dat hij zeide, zie, een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En hij zeide, ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen, en Agab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heren was over Elia, en hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Agab heen, tot waar men te Jezreel komt.
In het begin van Psalm 84, en dan van het 30e en 84, 83, die wel zalig heeft als zijn krachten zult alleen van u verwachten. Die kiest de wel de baan te zeven. En de 44e gaan van kracht op kracht steeds voort. Dat we er dan in de samenwoord van Sion haast voor op verspreiden. En wat is ook 34 tot Psalm 84.
Thank you.
Geliefden, het woord Gods waarbij wij uw aandacht willen bepalen vindt u in 1 Koningen 18, het laatste gedeelte van vers 42 tot en met het eerste gedeelte van vers 44. 1 Koningen 18, we beginnen bij het laatste deel van vers 42. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën en hij zei tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga weer heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zei, zie, een kleine wolk als eens manshand gaat op van de zee. Tot zover. Het gaat vanmorgen over Elia's gebedsworsteling op de hoogte van de Karmel. En we letten ten eerste op een ootmoedig gebed, ten tweede op een aanhoudend gebed en ten derde ook op een verhoord gebed. Een ootmoedig gebed, een aanhoudend gebed, maar ook een verhoord gebed. Geliefden, de geschiedenissen van Elia zijn u niet onbekend. Elia, de man Gods, was afkomstig uit Tisbe in Gilead. Dus hij is wonderlijk door de Heere geroepen om in het midden van Israël te staan als een godsman. Men zou zeggen een man van graniet, onwrikbaar, standvastig. Hij was niet bevreesd voor die machtige koning Ahab en nog minder voor de listige en sluwe Izebel. Ze had vanuit Fenicië de Baals afgoderij ingevoerd in het 10-stammenrijk. Het volk was verdorven. De dienst van God was als het ware afgebroken. Ook de altaren des Heren waren afgebroken. En de profeten van de Heren, die hebben ze gedood. Het volk vierde zijn feesten. Dat deden ze overdag ter ere van Baal, de zonnegod, die vruchtbaarheid gaf aan mens en beest, vee en veld. En 's nachts dan vierde zijn volk het feesten ter ere van Astarte, de maangodin. Ze leefden zich uit in goddeloze nachtelijke feesten in de bossen die op die hoogte waren aangelegd. Maar toen werd Elia van de hemel gezonden. Hij moest getuigen dat de Heere de hemel zou sluiten, zodat er geen dauw of regen zou zijn, tenzij dan naar mijn woord, zo lezen we. 3,5 jaar lang was de hemel als van koper en de aarde, die zo hard was als ijzer, scheurde van droogte. Gemeente, er is een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. God is een God van het gericht. Hij hield zijn verbondszegen in, want de Heere toornde, de Heere was boos. En dat was zo rechtvaardig. Maar de Heere gedenkt ook in de toren des ontfermens. Hebt u dat ook wel eens ondervonden, dat de Heere in zijn toren des ontfermens gedenkt? Dat hij geen lust heeft gehad om ons te verdelgen, hoe rechtvaardig ook verdiend. Maar dat hij lust heeft in ons behoud, in onze bekering. Want voordat het volk tot bekering kwam, al was het dan in uitwendige zin, en nog voor het volk uitriep, de Heere is God, en ze de Baals verlieten, gaf de Heere aan Elia een bevel. We lezen dat aan het begin van dit hoofdstuk. Ga heen, vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En kort daarop zien we dat volk vergaderd op de hoogte van Karmel in het noorden van Israël. 450 profeten van Baal, koning Ahab en ook Elia. Eerst heeft hij de Baalsprofeten gelegenheid gegeven om van hun God vuur te begeren over de geslachten varren. Maar Baal bleek onmachtig. Het moest voor de ogen van het volk blijken dat de afgoden van de wereld niet een ijdelheid zijn. Wij zijn allemaal zo afgodisch van hart. Wij steunen zo op vlees, op kracht, op wijsheid, op de mens, op onze middelen. Maar Baal antwoordde niet, want een afgod is niets. Maar als dan Elia aan de beurt is en hij zijn hart tot God mag opheffen en de God van Abraham, Isaac en Jacob aanroept, antwoord mij, Heere, antwoord mij. Dan daalt er vuur van de hemel neer. En dan verteert dat vuur die runderen op het geheelde altaar van 12 stenen. Geliefden, het vuur verbrokkelt zelfs de stenen en lekt het water op. Dan roept het volk uit: de Heere is God. De Heere is God. Wat een uitroep. Wat een belijdenis. Het is op zichzelf een ware belijdenis. De Heere is God. Jehovah is God. Hij alleen. Maar het zal wel in de vruchten moeten blijken of het oprecht, of het hartelijk en waarachtig is. Misschien hebt u het ook wel eens uitgeroepen. De Heere is God. En we zitten hier allemaal nog als wondertekenen van zijn sparende goedheid. Wat heeft de Heere soms op menigerlei wijze uit gekende en ongekende gevaren gered. Wat zijn we wonderlijk doorgeholpen en gespaard. Het is een wonder van de hemel. Als dat waarachtig mag worden uitgeroepen. De Heere is God. Dat we het werkelijk voor de Heere mogen verliezen. En voor God in het stof leren buigen. Met een verbroken hart. En een verslagen geest. Echt waar, gemeente. Het is een wonder als we met onze godsdienst het niet meer kunnen redden. Maar dat we hartelijk verbroken voor God in het stof mogen buigen. Elia begeert zo dat het volk het God gewonnen mag geven. En dat ze hartelijk mogen wederkeren tot de Heere. Elia is zo vol van vuur en van ijver voor de naam en de zaak van de Heere. Mochten we ook eens een beetje van dat innerlijke vuur des geestes hebben. Hij geeft bevel om de Baalspriesters te grijpen. En ze worden geslacht in de beek Kizon. Elia geeft vervolgens bevel aan Achab en zegt: span maar aan, ga naar Jezreel, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Hij zegt tegen de koning, die er onthutst en je zou wensen een verpletten bij stond: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Dan moet u bedenken dat er nog geen wolkje te zien was. Nog geen stipje. Maar dan zegt Elia al: er is een geruis van een overvloedige regen. Dat is door het geloof. Dat is nu zo wonderlijk, gemeente. Want de hemel is nog strak, azuurblauw. En er is nog geen wolkje te bekennen. Maar dan toch, door het geloof. Er is een geruis van een overvloedige regen. Want de Heer had het beloofd. Ik zal regen geven op de aardbodem. Kijk, terwijl er nog niets van te zien is. Om dan toch te geloven in dat woord van God. Onze ouder noemde dat het naakte geloof op het woord van God te mogen beoefenen. Mochten we er ook iets van hebben. Om ook in de donkerheid van de tijden, ook als er nog geen lichtpuntje te zien is, toch op de hemel en op Gods woord te mogen betrouwen. Daarop te bouwen. Dat de Heere voor zijn kerk zal zorgen in de donkerste tijd, in dure tijd en hongersnood. Elia krijgt krediet op zijn God. Dat is nu alles. Om in de leegte, in de armoede, in de ellende, onder een gesloten hemel als van koper, toch je vast te mogen klemmen aan dat eeuwige, onveranderlijke woord van God. Heere, bij u schuil ik. En op uw woord leun en steun ik. Al we mochten wel vragen, Heere, geef ons dat dierbare geloof van uw uitverkorenen. Weet u, dat geloof dat geeft God de eer. Elia heeft goede tieren gedachten van de Heere. Hij is niet alleen een God die vuur van de hemel doet neerdalen, maar hij is ook een God die regen geeft van de hemel. Hij is ook een God die de wolken doet druipen van overvloedige regen, om het dorstige aardrijk te verkwikken. Hij is ook die God die onze matte ziel kan verkwikken. Hij wil na het vuur van zijn toorn ook een milde regen neerzenden op zijn bezwijkende erfenis, om sterkte aan haar te geven. Gij hebt uw erfenis gesterkt als ze mat was geworden. Elia mag zich op zijn God verlaten. Hij weet dat hij een God is die heilig, rechtvaardig en geducht is, en die torent tegen de zonde. Maar hij weet ook dat hij een God is van milde en overvloedige barmhartigheid. Een barmhartigheid die altijd roept tegen het welverdiende oordeel. Weet u dat ook, geliefde? O, want dat verbreekt je hart. Wat doet dat schuilen bij die volzalige God die zo algenoegzaam is? Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Dat gebeurt. die gaan wankelen, want wij hebben die al zo menig, want die hebben al zo menigmaal gewankeld. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Uw ontfermer. En dat over ellendigen. Elia zegt tot Agab, trek op, eet en drink. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Agab mocht niet rouwen over het verlies van zijn Baals profeten. Hoe kan Elia nu toch zeggen, Agab, eet en drink in Israël in je zomerpaleis? Het heeft deze betekenis, koning, eet en drink. Je rouwt niet over het verlies van je Baals profeten en je afgoden, maar je eet en je drinkt. Je mag niet vasten, je mag niet met as bekleed gaan. Ga, eet en drink. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Hij deed het nog ook. Hij had beter kunnen vasten voor zichzelf, vanwege de schuld en de ellende die hij over het volk had gebracht. Maar u ziet het, de goddeloze wereld kan eten en drinken. Laten we daar niet aan meedoen. Laten we liever Elia mogen volgen als hij alleen achterblijft. Want opnieuw beklimt hij de Karmelhoogte om in gebed te gaan tot zijn God. Geliefden, dat is een spijze die de wereld niet kent. Dat is de spijze van het gebed. Dan gaan we in het verborgene en mogen we met de Heere alleen zijn. De goddeloze schuwt het alleen zijn met God. En nabijkomende werk durft ook niet vlak, vrij en eerlijk voor God te komen. Maar bij de oprechte is die innerlijke begeerte, o Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dan moeten we eens opletten, want we lezen, en breiden zich uit voorwaarts ter aarde. Daar ligt Elia, plat op de grond, voor zijn God. O geliefde, diezelfde man Gods, die als een blok graniet op de Karmelhoogte had gestaan, fier in het aangezicht van zijn vijanden, buigt hier kinderlijk in stof en as. Hij ligt plat voorover ter aarde. Dat is nu de voetstappen drukken van de Heere Jezus van die dierbare borg. Hij is ook in de hof van Gethsemane voorover ter aarde gevallen, droevig, beangst, zeer verbaasd en benauwd. De kerk mag toch die voetstappen drukken. Dat is de geest der genade en der gebeden. Die geest die brengt ons plat voor God in het stof. Maar dan staat er verder. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. U moet zich dat zo voorstellen. Hij boog zijn rug. Hij trok zijn knieën op. Zodat zijn hoofd gebogen lag tussen zijn knieën. Hij lag als het ware opgevouwen met het hoofd in de schoot. Om zo tot zijn God te roepen, te zuchten, te smeken. Ziet u het? We zeggen wel eens, de houding bij het gebed is niet zo belangrijk. Maar het is toch zo dat de heiligen van oude tijden diep voor God op hun knieën gebogen hebben. Daniel knielde op zijn knieën 3 tijden des daags. Dus dat niet 3 keer, maar 3 tijden des daags. Hij nam er de tijd voor om te knielen op zijn knieën. Hier lezen we dat Elia voorover voor God valt. Nou weet ik wel, al kromt de mens zich als een biezen, zonder dat zijn hart verbroken wordt. Dat baat hem niet. Maar het is waar het wezenlijk is. En er eerbied in het hart is voor die hoge majesteit. Daar kunnen we niet laag genoeg buigen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Uit uw verheven heiligdom. Aanbiddelijk opperwezen. Het zal ook in onze houding blijken. Meisjes en jongens, neem het eens mee. Hoe kniel je voor God? Elia breidde zich voorwaarts uit en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dan staat er niet wat hij gebeden heeft. We lezen wel van het gebed wat hij gebeden had bij het altaar. Hij had gebeden om vuur. Maar nu staat dat gebed hier niet opgetekend. Waarom niet? Achter heeft de Heer ook zijn wijze bedoelingen mee. Het kan soms zijn dat het gebed zo onsamenhangend is. Het kan zo zijn dat er geen orde in je woorden is. Het hart kan soms zo vol zijn en de ziel kan overstelpt zijn, zodat we als het ware geen woorden hebben. Dan mogen we zomaar van die zuchtingen uitstoten. Want het is toch een diepe inleving, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Heb je dat ook wel eens ondervonden? Dat u geen woorden had, maar dat toch de zaken in uw ziel leefden. Dat u die toch zomaar neer mocht leggen voor een alziend oog, voor het alziend oog van de Heere en voor zijn alwetendheid. Heere, hier ben ik, in mijn onwaardigheid, stof en as, meer ben ik niet. Ik lei voor uw oog mijn weg en handel bloot. Geliefden, hij heeft zeker mogen pleiten op Gods belofte. Want het ware bidden is dat we houvast mogen krijgen in God. En niet in onszelf. We moeten alle houvast in onszelf verliezen. We houden ze graag vast. Ik behoud zo graag mijn eigen leven. Ik ga zo te raden met vlees en bloed. Maar het ware gebed is dat je van jezelf mag afzien. En tot God mag opzien. Alle leunsel en steunsel in jezelf verliezen. En te leunen en te steunen op God. Op zijn woord. Op zijn trouw. En op zijn waarheid. Dan houd je geen grond en recht meer over in jezelf. We mogen samen wel vragen, Heere, leer ons bidden. Dan moet ik daarin de eerste zijn, Heere, leer ons bidden. Niet naar mezelf toe, maar van mezelf af naar God toe. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Ik denk dat Elia zo gebeden heeft, maar dat is niet in woorden weer te geven. Want dan zijn het zaken in het hart tussen God en je ziel. Dat is zo teer. Dat is zo intiem, zo in het verborgene. Daar zal een vreemde zich niet in mengen. We lezen in Genesis 32, doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem. En toen werd het, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Elia heeft God op zijn woord gewezen. Heer, u hebt het toch gezegd, want ik zal regen geven op de aardbodem. U zult vragen, waarom moest hij dan toch zo bidden? De Heer had toch beloofd dat hij regen zou geven? Nou, Elia, wacht nou maar af. De Heer heeft vuur gegeven, hij heeft geantwoord. Dan zal de Heer ook wel regen geven. Wacht nou maar af. Nee, geliefde, dan verstaat u Gods werk en weg en zijn gangen niet. We lezen in Ezechiël 36... Vers 37, daarenboven zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden, dat ik het hun doe. De Heere wil ons op de knieën hebben. Niet afwachten, met de armen over elkaar, maar met de handen gevouwen, met het hoofd in de schoot, letterlijk en figuurlijk op de knieën. Gemeente, jong en oud, dat is de weg om met het woord van God werkzaam gemaakt te worden. Zo wil de Heere ons voor zijn aangezicht hebben. De Heere wil ons als bedelaars aan zijn genadetroon zien. Maar daar zijn we nou net te hoogmoedig voor. Die man uit de gelijkenis zei het ook al, graven, dat kan ik niet. En te bedelen, schaam ik mij. Nou, dat is onze natuur ook. Wij willen niet graven en bedelen. Daar schamen we ons voor. Maar het is het beste plaatsje. Zo leert de Heere een zondaar bidden, buigend, in het stof. Elia heeft een jonge dienaar bij zich. Het is goed dat we onze kinderen bij ons hebben, want onze kinderen moeten opgevoed worden in de vreze van God. Maar laten we onze jongeren bij ons hebben, ook in de ambtelijke diensten, in de zorgen, in de zaken van Gods kerk. Die jongen is bij dat gebed geweest, gelooft u niet? Natuurlijk, want hij zendt die jongen na elke smeking uit, om een eindje verder, nog iets hoger, over de zee uit te zien of er al een wolkje komt. Die jongen is toch bij dat gebed geweest. Ik denk op een wat eerbiedige afstand. Hij heeft zijn Heer Elia zien buigen en zien kruipen voor God in het stof. Vaders en moeders, laten we het onze kinderen, onze jongeren maar zien en horen. Vooral ook zien hoe we mogen worstelen voor Gods aangezicht. Met de noden van Gods kerk. Met de zorgen die op onze schouders drukken. De zonde, de schulden van het land en van het volk. Dan moeten we maar beginnen bij het huis van God, bij onszelf. Laat ze het maar zien. Laat ze het dan ook maar zien wat God zal doen aan die die op hem wacht. Een ootmoedig gebed. We letten in de tweede plaats op een aanhoudend gebed. Maar laten we eerst alvast een versje zingen. Psalm 99, het vijfde vers. Dus alleen het vijfde vers van Psalm 99. Nu bij de volgende gedachte lezen we het andere vers. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heer die met gunstig oren hun geroep wou horen. Het vijfde vers van 99. In de tweede plaats op een aanhoudend gebed. En hij zei tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zei, er is niets. De jongen maakte haast om voor zijn heer te lopen. Want Elia heeft gebeden, dan zal de Heer het antwoord geven. We lezen in Jacobus 5, een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. 3 jaar en 6 maanden. Geen regen, geen dauw. En hij bad wederom en de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Dus die jongen zal gedacht hebben, er komt regen. Er zal een wolk zijn. En als hij terugkomt, dan zegt hij, er is niets. Ook een beproeving. Als u zo gebeden hebt en gesmeekt dat u uw zaak in Gods hand mocht geven en op de belofte van God mocht pleiten en dan te moeten horen, er is niets. Blijf zo stil, zo dor, zo droog. Blijf zo onvruchtbaar en zo doods. Ja, zult gij uit de dood ons niet herleven doen? Er is niets. Dat ook in uw leven ervaren. Hebt u wel eens worstelingen en weeën van uw ziel gehad met het woord van God? Hebt u wel eens zo'n krediet op God en zijn woord gehad? Misschien hebt u gezucht voor uw kinderen. Want er was er eentje die zo tegen de draad inging. Eén die zo zijn eigen weg ging. Zodat u er geen raad mee wist. Misschien had u voor de geboorte al moed gehad op het kind. David zegt, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Maar wat gebeurt er? Niets van te bekennen in het leven van uw kind. Geen verbreking, geen wederkeer. Dat kind gaat zijn eigen gang, zijn eigen weg. Ik weet het niet, maar het komt wel eens voor dat je moet zeggen, er is niets. Het kan ook zijn in uw persoonlijk leven, dat er toch wel eens wat gebeurd was. Zeker, vuur van de hemel, bij het altaar gestaan, verteerde offer aanschouwd. Maar de hemel kan zo droog en zo gesloten blijven. Het kan zijn dat je met smekingen God aanroept, achterna klaagt onder een gesloten hemel. Dat je toch zegt, er is niets. Er komt geen doorbraak, er komt als het ware geen opening. Er komt geen antwoord zoals wij dat verwachten. Er is niets. Maar in het aanhoudend gebed houdt de Heere vast, met eerbied gesproken, dan houdt de Heere het vol voor ons. Dan zal het ook zijn, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De Heere houdt zelf zijn volk op de knieën. Wij zouden al lang opgestaan zijn, gezegd hebben, er is niets, niets helpt. Het is te vergeefs om God te dienen. We zijn zo ongeduldig. We kunnen God niet laten werken. Maar de Heere komt op zijn tijd. De Heere komt niet voor zijn tijd. Ook niet erna. Maar de Heere komt op zijn tijd. Op de knieën hoor. Zelfs tot 6 maal, ja tot de 7e maal. 7 is het getal van de volheid. Dat is het volle getal. De schrift spreekt van 6 scheppingsdagen. De 7e dag is de kroondag der rust op het werk van Gods handen. 7. Dat is het volle getal. Toen vielen de muren van Jericho. Nadat ze op de 7e dag 7 maal rondom de stad gegaan waren. 7 maal moest Naaman in de Jordaan zich onderdompelen. 7. Het volle getal van God. De Heere houdt ons op de knieën. En de jongen iedere keer maar kijken. En terugkomen. Tot 6 keer toe. Er is niets. Je zou het toch opgeven, is het niet? Je zou toch zeggen, heeft God vergeten genadig te zijn? Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn toren toegesloten? Daarna zeide ik, dit krenkt mij het leven. O, dat raakt de ziel van Gods kinderen, maar bovenal de eer van God. Maar na het zure geeft hij het zoet. Want God zal verandering geven. Er komt een wolkje, als eens mans hand. Bij de 7e maal wordt het gebed verhoord. Dat is op Gods tijd. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen verachten goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Volhard in het gebed. Bid zonder ophouden. De Heere wil er door zijn lieve geest om verzocht zijn, want hij is het zo waard. We moeten op de knieën. Houd aan, want op Gods tijd komt hij. Wacht maar eens even. De hemel zal zwart worden van wind en wolken. Op Gods tijd zullen de hemelen vloeien van gerechtigheid. En daarom, houd moed. Daar gaan we nu van zingen uit Psalm 99, vers 7. Gij met hen begaan. Hebt hun wens voldaan, Heer, die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. 7e vers van Psalm 99. Een verhoord gebed. Elia mag de voetstappen drukken van die grote overste leidsman, Christus, de voleinder des geloofs. Hij is het ook die het geloof kroont met een goddelijk antwoord. Christus Jezus was ook op de berg om te bidden. Toen de kerk in nood van de baren was op het meer van Galilea, was hij op de berg om te bidden. Maar hij is nu nog veel hoger, namelijk aan de rechterhand zijns vaders. Hij is die grote voorbidder voor zijn kerk, die daar de zaligheid van de zijnen eist en voorziet in al hun lichamelijke en geestelijke nooddruft. Hier mag Elia als het ware het beeld vertonen van die grote hogepriester, die zichzelf goden opofferde om de schuld van zijn volk te boeten en de toorn te dragen en te blussen in zijn dierbare dood. Daarom zal er antwoord komen. Om Jezus wil. Daarom komt er antwoord. Op de zevende maal, dat is op Gods tijd. Geliefden, de Heere zelf leert bidden. Hij leert aanhoudend en aanklevend bidden, zodat we ons aan die God vastklemmen. We zouden zeggen, de Heere had het al beloofd. Dan komt het toch. Denk erom dat de Heere arbeid geeft met zijn beloften. Wanneer kunnen we weten of een belofte van de Heere ontvangen is? Wel, geliefde, dat kunnen we toch hieraan weten, als de Heere plaats maakt voor die belofte. De Heere maakt altijd plaats voor zijn eigen werk. Dan geeft hij met die dierbare belofte verbintenis aan de troon der genade. Maar ook arbeid naar de vervulling van die belofte. Want het gaat ten diepste om de belover zelf, om een belovend God. Als dat niet zo is bij u, kijk het dan nog eens na. Als dat maar jaren blijft liggen, zonder worsteling, zonder werkzaamheid, zonder dat het aan de hemel verbindt. Waar hebt u het dan vandaan? Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. De Heere brengt zijn kerk op de knieën, maar dat gaat wel door de beproeving heen. Want tussen de belofte en de vervulling van de belofte ligt de beproeving. Dat onmogelijke. Er is niets. Een lege hand. Een leeg hart. Zelfs geen wolkje te bekennen. Maar dan is het Gods tijd. Want in de aangename tijd, in de tijd van het welbehagen, ten dagen des heils, heb ik u verhoord. En in Psalm 102 vers 18 staat, zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen die gans ontbloot is. Ga weer heen. Zevenmaal. En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zei, zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. Een kleine wolk. De dampen uit de zee stijgen normaal op. Maar er waren in 3 jaar en 6 maanden geen wolken geweest. En daar komt een wolkje, als eens mans hand. Oh, dat is maar zeer klein. Maar dat is niet te klein voor God. Wie veracht de dag der kleine dingen? Denk erom. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Een oud vers zegt, geen ceder op de Libanon die niet met kleine spruit begon. O geliefde, een wolkje als eens mans hand. Dat is toch de voorbode en de garantie van de overvloedige regen die straks het dorstende land en het volk gans rijkelijk zal overdekken. Veracht niet dat kleine wolkje als eens mans hand. Maar ik zeg er ook wat bij. En dat is dit. Grond uw bekering niet op dat kleine wolkje als eens mans hand. Want er zijn bekeringen geweest die als een morgenwolk en als een vroeg opkomende dauw opgingen. Maar die zo weer verdroogd en verdord zijn. En waar niets van overgebleven is. Nee, het begint als het wolkje als een wolkje, als eens mans hand, maar dat wolkje groeit aan. Er staat in Job 8 vers 7, uw beginsel zal wel gering zijn, maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden. Uw beginsel gering, dat is een geestelijke les. Die eerste snik naar God, dat verbroken hart, God kwijt. O, die tranen naar God, innerlijk zielsverlangen naar die God, van wie ik zo gescheiden ben en die ik niet missen kan. Het zijn toch wolkjes als eens mans hand. Het is een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Waar God dat goede werk begint, daar gaat hij het ook voortzetten in zijn kracht. Er wordt een mens afgebroken. Wij groeien niet. Maar Gods werk zal groeien. De Heere gaat zijn werk verdiepen. Ontdekkend. Ontledigend. Ontgrondend. Hij doet het verlangen geboren worden naar de gerechtigheid van een ander. Om als een doodschuldig in onszelf, als een Adamskind, gerechtigheid voor God te mogen ontvangen. Welke gerechtigheid zal dat zijn? De mijne. O God, breekt ons tot de grond, tot de fundamenten toe af. We leren het vonnis in Adam aanvaarden. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Maar de Heere geeft ook zo'n verlangen, zo'n honger en dorst naar de gerechtigheid door die ander, die in het evangelie geopenbaard werd. Daar wordt onze ziel op gewezen. We horen het gerucht van die gezegende Christus, van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. O, dat verlangen, die dorst, begeerte. Dan kun je het met dat wolkje niet doen, nee. Want dan gaat het over de regen. Een wolkje kan wel tot schaduw strekken, het is verkwikkend. Maar het gaat om de regen, het gaat om de zegen van de hemel. Het gaat toch om die gunst en die ontfermingen van God. Het gaat om die vergeving en verzoening die er is in de Heer Jezus en in zijn dierbaar bloed. Dat die regen en die zegen onze ziel rijk mag overdekken. Geliefde de Heere, komt de hemel te vervullen met wolken, zwaar van water. Hij heft het oordeel op dat zo lang gerust heeft. Hij komt zegenend, bedouwend en bedienend van de hemel. Het is als een voorproef van het Pinksterfeest. Toen heeft de Heere vervuld wat we lezen in Jesaja 44. Want ik zal water gieten op de dorstigen, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. En in Jesaja 45 vers 8 lezen we, drupt gij hemelen van bovenaf. En dat de wolken vloeien van gerechtigheid. U zegt, het was hier in het natuurlijke. Maar denk erom, de regen en de dauw des hemels waren verbondszegeningen voor Israël. Ze wezen op hogere, op geestelijke zaken. Laat onze ziel dan ook naar die regen en die zegen van de geest mogen verlangen. Vraag je er ook zo naar? Is het bij u ook zo dor en zo droog van binnen? Is die aarde van binnen hard als ijzer? En de hemel die boven u welft van koper? Is er maar geen wolkje? Is er niets? O, dat u dan maar dieper mag buigen voor het aangezicht van die God, jong en oud. Hij is een God die de hemel scheurt en die op zijn tijd nederkomt. Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. O, leg er uw vinger eens bij en vraag naar het ontdekkend licht des geestes om in je onwaardigheid te buigen. Maar om je te meer aan die God vast te klemmen en vast te mogen houden. Wie weet, hij mocht zich wenden. Veracht dan de dag van de kleine dingen niet. Dat druifje in Eskol, door die verspieders gehaald, dat was toch een voorproef van de volle wijnoogst van Canaan. De kerk des Heren mag hier ook wel eens een druif uit Eskol, uit dat Emmanuels land genieten. Hun ziel gaat te meer smachten naar die wijnoogst, om te mogen delen in die uitnemende, eeuwige liefde van God. Het is hier een wolkje, als eens manshand. Hier is het een handvol koren op de hoogte der bergen. Maar de vrucht daarvan, die zal ruisen als de Libanon. Houd moed. Er is bij de Heere zoveel te krijgen. Hij wil het afgebedeld hebben als smekelingen en als boetelingen. Vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. Hij opent een gesloten hemel. Dan zegt hij in zijn lieve zoon, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ook zal de regen uw ziel rijkelijk overdekken. Een milde regen zond ge, o Heer, op uw bezwijkende erfenis neer, om sterkte aan haar te geven. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, we mogen u danken gaf ons uw woord te overdenken. De worsteling van Elia in zijn aanhoudend gebed. Het leek zo teleurstellend. Zo gebeden. Alles voor u neergelegd. En er was niets. En dat tot 6 maal toe. Heer, wat is het waar dat wij geen geduld hebben. U moet soms zo lang op mensen wachten. Als u vergeten. Jaren achtereen. En als we ons dan tot u wenden, dan hebben we geen geduld. Dan moet u maar gelijk luisteren. Heere, leert u ons om uw tijd af te wachten. Maar wel om er werkzaam mee te zijn. Om u te bidden. Of u datgene wat u in uw woord beloofd hebt. Ik zal water gieten op de dorstige. Stromen op het droge. Dat u dat waar wilt maken. Heer, mogen we onze vinger erbij leggen. Werkt u in ons hart wat u behaagt. Werkt u met uw geest. Wilt u deze dag daar ook voor gebruiken. Doe ons uw woord overdenken. Als we vanmiddag opnieuw in uw huis mogen komen. Of meeluisteren van afstand. Heer, mag uw woord zijn kracht doen. En sterkt u dominee Mulder. Geeft u hem wat hij nodig heeft in de bediening van uw woord. Wat u niet doet naar onze zonde, Heere, neemt u weg wat niet goed was ook van deze morgen. Maar zegen het uwe. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is van Psalm 68, het 4e vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. Toch langs Parans woeste grond hun voortoogt, schokte de aard in het rond. De hoge hemelen dropen. Het 4e vers van Psalm 68 is de slotzang. We eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.